NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede middag. Om 2:30 gaan we het over opiniepeilingen hebben en over de vraag of die de democratie verstoren. Maar eerst naar de WK-afstanden. Sebastian Timmerman.
We kijken naar de 10.000 meter. Die is al een tijdje onderweg. We hebben eigenlijk één hele belangrijke rit gehad. Zojuist Tertjan Bloemen, de wereldrecordhouder uit Canada. Die kwam tot 12.54.63 op deze laatste afstand van deze zaterdag in Zuid-Korea in Gangneung. Ik praat even ietsje zachter, want wij zitten vlak bij de start en de finishstreep. Waar Sven Kramer nu begonnen is aan de voorlaatste rit op deze 10.000 meter. De langste afstand, klassieke afstand. Het was altijd een afstand van Kramer. Het is de laatste jaren de afstand van hem. En natuurlijk van Jorrit Bergsma geworden. Die komt in de rit hierna in actie in de slotrit. Dan gaat de Olympisch kampioen Bergsma het opnemen tegen Moritz Geisreiter. Maar het is net als op de 5 kilometer de laatste jaren een duel geworden. Bergsma-Kramer. Waarbij Bergsma meerdere malen te snel is geweest voor Sven Kramer. Ook dit seizoen bijvoorbeeld bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. En hoe zit het dan vandaag op deze avond? Het is 1:10 in Zuid-Korea, aan de oostkant van dat land van Zuid-Korea. Daar zitten wij in Gangneung, in de plaats waar volgend seizoen de Olympische Spelen gereden gaan worden. Sven Kramer heeft de beginfase, de eerste rondjes er bijna op zitten van deze 10 kilometer van de 25 ronden. Hij neemt het op tegen een Duitser, Patrick Beckert. Net zoals Jorrit Bergsma trouwens, strakjes ook opneemt tegen een Duitser. Kramer met de voorsprong van een kleine meter zo'n beetje op Beckert. Met nog 23 ronden te gaan, 1:04.54. En zijn eerste volle ronde op snelheid ging in 30,2 seconden. Erben, ben je daar tevreden over?
Daar ben ik heel erg tevreden op boven. Want de tijden die gereden worden hier in deze baan zijn gewoon heel erg snel. En dit is een afstand die wordt niet zo vaak gereden. En als het ijs heel erg snel is, dan kijken we toch heel stiekem aan het begin van de race meteen een beetje naar het schema van het wereldrecord. Want het wereldrecord, hij heeft een 5 kilometer gereden, 6:06. En als je dan twee keer 6:06 doet, heb je 12:12. En dat is een rekensommetje in de schaatsen. Als je daar dan 25 seconden bij telt, dan kom je op je tijd uit die je kunt rijden. En dat is 12:37. Dat is maar een seconde boven het wereldrecord. Dus we gaan dat schema in het begin toch een beetje in de gaten houden. En de eerste rondes die zijn in ieder geval gewoon goed. 30-0, 30-5. Hij moet eigenlijk dan voor een wereldrecord, als het zover zou komen, we zijn natuurlijk nog heel vroeg, dan zou hij daar echt allemaal rondjes 30-0 voor moeten rijden.
Eens kijken wat hij nu doet naar 1600 meter. Nou, die 30-0 die heeft hij nog niet binnen bereik. 30-4 in de afgelopen ronde nadat hij begon met 30-2. En hiervoor afgaand ook een rondje 30-4. Hij passeert nu zijn coach, Jack Ory. Die heeft al een mooie dag achter de rug. Want Kjeld Nuis werd dus eindelijk wereldkampioen op de 1000 meter. Nadat Jan Smeekens, ook ploeggenoot van Sven Kramer, bij Lotto NL Jumbo gisteren wereldkampioen werd op de 500 meter. Tot nu toe alle afstanden bij de mannen trouwens gewonnen door de Nederlanders. Wat dat betreft doen de mannen het veel beter dan de Nederlandse vrouwen op dit toernooi. 20 ronden nog te gaan. 30-4 andermaal voor Kramer. Voor de derde keer op rij. 2:35.84. En daarmee is hij een halve seconde langzamer dan het schema van Tertjan Bloemen. En gaat Beckert nog altijd aardig mee met Kramer. Alhoewel Kramer nu wel voor de eerste keer boven voor de Duitser langs is gekruist. En nu het rechte eind weer opkomt gereden. Het rondebord staat op 19. Nog 19 keer 400 meter voor Sven Kramer. En wordt dit dan weer een rondetijd 30-4?
Het wordt een rondetijd van 30-2. Dan kruipt hij zo meteen na die rondetijden van 30-0. Het is belangrijk om in het begin gewoon in dat ritme te komen. Want als je hier wordt gesproken over records. En als je daar dan te veel op gaat rijden, te veel te graag wil, dan kun je ook wel geforceerd gaan rijden. Dus je moet zorgen dat je op zijn 10 kilometer dat je heel ontspannen rijdt. De rondetijden moeten gewoon makkelijk komen. Je moet niet geforceerd die rondjes gaan rijden. En ik denk dat hij een behoorlijk fijn ritme te pakken heeft. Hij is nog steeds ontspannen. Zijn bovenlijf staat eigenlijk nog een beetje rechtop. Hij staat echt nog een beetje te toeren eigenlijk. Hij rijdt nu weer een rondje 30-3. En dan heeft hij ook die eerste rondes heeft hij gewoon een beetje mee kunnen rijden met die Patrick Beckert. En dat is dan toch fijn dat je in het begin van de race eerst nog eventjes een tegenstander hebt. Dat je nog eventjes een beetje in je ritme kunt komen. Want die naaste 15 ronden, ja, dan zal hij waarschijnlijk helemaal alleen moeten rijden.
En dan heeft hij geen profijt meer, als het ware. En ook geen concurrentie meer, als het allemaal verloopt zoals iedereen verwacht dat het verloopt. Van de houder van het Duitse record, die Patrick Beckett. 12.55.01, gereden in Salt Lake City. Ja, Beckett verliest nu heel snel terrein in dit rondje. Ook weer 0,3 van een seconde. Eindigde één keer in zijn loopbaan op het podium van een wereldkampioenschap over 10 kilometer. En dat was 2 jaar geleden toen dit toernooi werd verreden in Heerenveen in Tielf. Toen werd Beckett derde. Maar nu ziet hij, trouwens onder leiding van zijn Nederlandse coach Jan van Veen, dat niemand minder dan Sven Kramer bij hem wegschaatst. Meter voor meter laat Kramer op dit moment trouwens in de buitenbaan Beckett achter zich. De armen weer op de rug bij Kramer. Het rondebord staat op 16. We zijn bij de 3600 meter aanbeland. En de ronde is 30-3. En daarmee 0,2 van een seconde sneller dan de ronde hier voorafgaand. Terwijl die nu Jorrit Bergsma ook passeert. Bergsma op het ijs gekomen een minuut of wat geleden. En die begint nu eigenlijk met inrijden. Hij rijdt dadelijk in de laatste rit tegen die andere Duitser. Tegen Moritz Geisreiter. We kijken weer naar Kramer. Die de bocht uitkomt nu. En het rechte eind daarmee komt opgereden richting de finish. De hele breedte van de baan benut. Om die slag zo lang mogelijk te maken. Zo goed mogelijk zijwaarts afzet. En nu een ronderijd van 30,2 seconden.
En het is nog steeds heel erg ontspannend. Het boven blijft nog een beetje overeind. Als je kijkt naar de gezichtsuitdrukking op zijn gezicht, is het heel ontspannen. Hij is heel erg geconcentreerd. Dat iedere keer met het lichaam boven je afzet komen. Rustig ontspannen. En als je dan het been bijhaalt, zoveel mogelijk ontspannen. Zorg dat er zoveel mogelijk bloed door je spieren heen lopen. Zodat die ontspanning komt. Zodat je nog maar niet die verzuring krijgt. Dat die eerste rondjes, die moeten heel makkelijk komen. En dan richting het eind moet hij proberen die rondetijden een beetje af te bouwen. Maar dat doet hij niet. Want die rondetijden gaan nu op dit moment een klein beetje omhoog. Een rondetijd van 30-6 nu. En dan heeft hij de rondetijden. Je voorraad was dat die rondje van 30-2. Dan is 30-6 nu even te
langzaam. Valt uit de toon bij Sven Kramer. Eens kijken of hij daar meteen op reageert. Jack Ory, die vermaande hem ook als het ware een beetje op de kruising. Kramer op het rechte eind. Nu met inmiddels bijna 50 meter voorsprong. Wat heet precies 50 meter voorsprong op Patrick Beckett. Bijna halverwege de 10 kilometer. 30-1. Ja, de vermaning heeft geholpen. Hij pakt in deze ronde weer een halve seconde terug op dat schema van de ronde hier voorafgaand. En breidt de voorsprong op Tedjan Bloemen in ieder geval uit naar bijna anderhalve seconde. Aan de overzijde weer de kruising af. Beetje dat sniffen wat we gewend zijn van Sven Kramer. Wat hij wel eens doet met zijn neus zo tijdens de race. En dan weer op het rechte eind richting de volgende doorkomst. En dat dan is dan alweer de doorkomst naar 5200 meter. We zijn over de helft van de 10 kilometer. En weer rijdt Kramer een rondje 30-1. En die 30-6, die valt er toch eigenlijk uit de toon. Is hij een soort van wakker geschud?
Hij is wakker geschud. En de helft van de race zit er nu op. Hè. Dus nu komt die tweede helft van de race. En nu moet hij die rondetijden echt afbouwen. Want hij zit op dit moment toch wel zo'n 4 seconden boven dat wereld. Ja, waar praten we over? Eigenlijk is het een hele goede rit. Hij rijdt heel erg vlak. Hij heeft 1 rondetijd die nog maar een beetje uit de toom valt. Maar als hij zo meteen nog een versnelling kan doorvoeren, dan is dat wereldrecord nog steeds binnen handbereik. Want nu rijdt hij weer. Hij rijdt weer een rondje 30-1. En het is nog steeds zo ontspannen. Hij rijdt zo ontspannen hier in de ronde. Als hij de bochten komt, 1 slag het rechte einde. Nog even 1 armpje erbij om het ritme een beetje vast te houden. Lekker draaien. Lekker zijwaarts afzetten. Door die bocht heen rustig doorheen stappen. En hij rijdt echt als een huis. Hij blaast er nog een kruis. Hij blaast heel rustig. Ontspannen blik in zijn ogen. En ik heb nog echt het gevoel dat er zo meteen nog ergens iets sneller kan gaan.
Nog 4 kilometer heeft hij af te leggen. 30-1 voor de 4e keer nu op rij. Voor Sven Kramer. Die dat wel doet in een nagenoeg lege hal. Er is weinig publiek meer over. Een paar uur geleden bij de 1000 meters. Daarvoor de 5000 meter voor vrouwen. Gewonnen door Sablikova. Was de hal zeker voor 70, misschien wel 80% gevuld. Kunnen 8000 mensen in. En nu de grote Sven Kramer rijdt. Die een paar dagen, wat heet, bijna 2 weken geleden op het vliegveld van Seoul werd opgewacht door 30 cameraploegen rond in een lege hal. Hier komt Kramer weer. 30 rond. 30-0. Een tiende sneller dan hij de voorgaande ronde. Na 6400 meter. Hij kruipt toe richting het schema van het wereldrecord. Is op dit moment ook sneller dan het schema waarmee Jorrit Bergsma in Sochi goud veroverde op de Olympische 10 kilometer 3 jaar geleden. En dat is de medaille die Kramer nog mist. Die medaille, die gouden medaille op de Olympische 10 kilometer moet volgend jaar worden veroverd. Die tijd van Sochi van Bergsma is de snelste 10 kilometer ooit gereden op zeeniveau. En daar gaat Kramer.
Daar gaan we.
De 29 is in. Nu trekt hij de gaskraan open. 8:38:52. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het wereldrecord? Mogen we daar nog naar kijken?
Daar mogen we zeker nog naar kijken. Hij zit er inderdaad nog 4 seconden boven. Hij zit er echt nog ruim boven. Ik kijk even. 3:38 komt hij door. In het wereldrecord kwam hij door in 3:09:34. Dan zit hij dus inderdaad nog 4 seconden boven. Maar in die allerlaatste ronde van Tedje Blomme, dat waren rondjes 30:07. Dus daar is het echt wel rek hoor. Als hij hem echt naar beneden kan trekken en echt 29 kan rijden, dan is het binnen handbereik. Dan is het wel misschien een beetje wishful thinking. Hij rijdt nu weer een ronde 30:0. Hij rijdt hem in ieder geval zo vlak als een huis. Hij rijdt hem ongelooflijk geconcentreerd. Hij rijdt hier wel echt, ja, hij rijdt hem fantastisch. Hij rijdt gewoon een hele goede ritme. Of het genoeg is, eigenlijk zit hij er nog steeds 1 of 2 seconden boven.
Op de 5 kilometer reed hij tegen Jorrit Bergsma. En hoefde hij alleen maar af te rekenen met Bergsma in die directe confrontatie. Nu moet Sven Kramer de tijd zetten en verliest hij een tiende. Na die 29er moet hij die versnelling toch een beetje bekopen. Ja, wat is bekopen als je het hebt over 2/3 tiende, 3 tiende? Dan heb je het niet echt over bekopen. Maar die 29ers houdt Sven Kramer, de viervoudig wereldkampioen, op de 10 kilometer niet vast. 2007, 2008, 2009 en vorig jaar, 2016, werd hij wereldkampioen op de 10 kilometer. Tot die kampioen gekroond. Nog 2000 meter moet Kramer afleggen. En daar is dan toch weer een 29-8. Het schommelt.
Hij gaat vanaf nu gaat hij inlopen op het schema. Hij heeft nog maar 2 29's gereden. Tedje Blomme reed al veel meer 29. Maar die reed vanaf nu geen enkele 29 meer. Die reed allemaal rondjes 30-1, 30-3. En hij eindigde zelf met een rondje 30-7. Dus er zit rek in. Als hij kan versnellen, dan komt hij nog in de buurt. Maar dan moet hij wel echt een hele goeie, grote versnelling nog inzetten. Ja, als ik hem zo zie rijden, hij wil hier gewoon winnen. Hij wil gewoon testen wat er kan.
30-0.
Testen wat er kan op dit ijs. Ja, hij rijdt weer een rondje 30-0. Ja, hij rijdt 12 seconden sneller al dan Tedje Blomme in deze fase van de race. Dus hij gaat sowieso de snelste tijd inzetten. En een fantastische tijd hoor. Dit is echt een hele snelle tijd. Maar ja, het wereldrecord, wat willen we eigenlijk ook? Een wereldrecord op een laaglandbaan, dat kan toch eigenlijk ook helemaal niet?
Ja, maar ja, deze baan heeft de laatste dagen laten zien, de ijsmeester Mark Messer, dat er hier veel mogelijk is. Hele snelle tijden. En daar komt Sven Kramer alweer aan. Nu moet hij werken. Nu moet zelfs een grootheid als hij er gewoon vol voor knokken. Met 3 ronden te gaan. 30 rond. 11:08:68. Ik denk dat het wereldrecord er inderdaad dat niet in zit. Hij gaat wel sneller rijden dan Jorrit Bergsma deed bij de Olympische Spelen. En dat betekent dat hij dus onderweg is naar een wereldrecord op Laagland. Dat is een officieus wereldrecord. En er zit ook nog altijd een Nederlands record in. Dat Nederlands record dat Sven Kramer op naam heeft. Dat hij op zijn eigen naam heeft. Uit 2007. Een tijd van 12:41:69. 2 ronden nog te gaan. Erben, dat Nederlands record. Hoe groot is de voorsprong van Kramer op dat record?
Daar zit hij gewoon 3 seconden onder. Dus we gaan hier gewoon een nationaal record zien. En hij is moe hoor. Hij is heel erg moe. Want de mond gaat nu ook wagenwijd over. En dan heeft hij hier echt bijna een fantastische race gereden. En dan gaat hij hier een tijd zetten. Een Nederlands record. Sven Kramer gaat gewoon een Nederlands record rijden. En hij rijdt de race die hij kan rijden. Want hij rijdt allemaal vlakke rondjes. Hij rijdt echt zo vlak als een huis. Dan rijdt hij hier een fantastische tijd. En hij komt gewoon weer. Hij doet het toch weer. Hij gaat toch weer naar die 29 toe. En wat een tijd gaat die Sven Kramer hier
ja,
rijden.
Ja, en hij gaat de lat ontzettend hoog leggen voor Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma moet straks iets gaan doen dat hij nog nooit heeft gedaan op de 10.000 meter. Hij moet namelijk een Nederlands record gaan rijden. 12:41:69 is nu nog even het Nederlands record. Nog 100 meter. Daar komt Kramer. Hij gaat onder die tijd rijden. Hij komt nog in de buurt van het wereldrecord. Dat zit er niet in. Maar het Nederlands record verbetert hij wel. Zijn eigen Nederlands record. En hij brengt het op 12:38:89. Dat is bijna 3 seconden sneller dan Sven Kramer zelf was in 2007. Toen hij ook in topvorm verkeerde in Salt Lake City. Beckert overigens in de schaduw van Kramer. Ook sneller dan Tedje Blomme. En de Duitser staat op 2. De Duitser staat op de tweede plaats met een Duits record. We hebben ons natuurlijk helemaal geconcentreerd op Kramer. Maar dat doet Beckert toch ook nog even. Sven Kramer is diep gegaan. Heel, heel diep gegaan. Maar rijdt hier op de zaterdagavond in Korea in Gangneung. Het is hier al bijna 10:15. Bijna 2:15 in Nederland. Het Nederlands record. Zijn eigen Nederlands record aan flarden. Hij glijdt nu bijna ook tegen. tegen Jorrit Bergsma aan. Bergsma staat klaar om te gaan rijden in de laatste rit. Kramer glijdt uit. Erben, hij heeft er wel weer. Hij heeft die lat wel weer erg hoog gelegd.
Hij heeft
dat
heel hoog. En als je dan kijkt naar al die rondetijden, wat kan hij dat goed, hè? Wat kan hij dat toch ongelooflijk goed? Dan weet hij na een paar rondjes weet hij al, dit kan ik. Dit kan ik uitrijden tot het eind. Het is niet zo dat hij aan het eind nog een rondje 28 rijdt. Want het is mooi om te zien. Maar dan heb je niet het beste uit jezelf gehaald. Dit is wat ik kan. Hij kon gewoon niet harder. 12.38. Als Jorrit Bergsma zo meteen harder gaat rijden dan 12.38. Dan is hij gewoon beter dan Sven Kramer.
12.38.89. 2,5 seconden maar boven het wereldrecord van Tedjan Bloemen. Dat 1,5 jaar geleden bijna werd gereden in Salt Lake City. Bergsma is nu vertrokken voor zijn 10 kilometer. De laatste rit op de 10 kilometer. Dus over een 12 minuten dik weten we wie er wereldkampioen is geworden dit jaar 2017. En ja, voor de Spelen. Wie dit keer het duel wint. 2 dagen geleden op de 5 kilometer was Kramer dus Bergsma de baas. Toen versloeg hij hem rechtstreeks nu wel. Nu heeft hij heel snel gereden. En moet Jorrit Bergsma zichzelf gaan overtreffen. Het persoonlijk record van Bergsma is 12.44.45. Dat is dus 6 seconden, ik rond het even af, zo'n 6 seconden langzamer dan de tijd die Sven Kramer net reed. Het was de Olympische race van Bergsma in Sochi toen hij het Olympisch goud veroverde. En ervoor zorgde dat Kramer die medaille dus niet om zijn nek gehangen kreeg. Hoe gaat Jorrit Bergsma deze mentale tik, want dat is het toch wel even als Kramer die tijd rijdt. Als je ziet dat staan op het scorebord, je hoort dat geroepen worden door de speaker, de Engelstalige speaker hier in Kangneung. Hoe gaat hij daarmee om? Hij rijdt tegen een Duitser ook, Moritz Geisreiter. En na 800 meter leidt Jorrit Bergsma met een ronde 30-7-1-0-5-40. En is hij nu 8600ste van een seconde langzamer dan Kramer was.
Inderdaad, en dan rijdt hij dus nu een rondetijd die Sven Kramer in de gehele race niet gereden heeft. Dus Sven Kramer heeft geen rondje 30-7 gereden. En is hij dus nu achter en moet hij zo meteen gaan versnellen. Kijk, hij zal natuurlijk geschrokken zijn van die tijd van Sven Kramer. Maar aan de andere kant heeft hij ook andere rijders zien rijden. Hij heeft ook andere rijders heel erg hard zien rijden. En die Beckett die 12-52 rijdt, dan weet je ook, misschien is het ook wel gewoon heel erg snel ijs. Maar dan moet je geen rondjes 31 gaan rijden. En wat doet Jorrit Bergsma in de tweede ronde? 31-1. Dat is niet hard. Dat is gewoon helemaal niet hard. Dus hij moet direct terug na die rondjes 30 laag. Want als hij dat niet doet, dan zit er nergens rek in deze race.
En eens kijken of hij dat kan. Of hij al vroeg in de race, die wake-up call, zoals Kramer die op een gegeven moment ook had in zijn wedstrijd. Ja, waar praten we eigenlijk over met een rondje 30-6? Maar toch, Kramer versnelde daarna. Eens kijken of Bergsma dat ook kan. 30-3, ja, kan die ook. Ook voor hem geldt dus dat hij die 31-1 als het ware eventjes nodig had. Als misschien wel een kleine schop onder de bibs. En nu probeert hij dan beter zijn ritme te vinden. Jillet Anema staat zoals altijd op 2/3 van de kruising. De coach van Jorrit Bergsma boog even voorover. Riep wat in de richting van zijn pupil. Ook Anema heeft vandaag een wereldtitel mogen vieren met de vrouw van Jorrit. Namelijk de Amerikaanse Heather Bergsma. Zij is de echtgenote van deze Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En werd wereldkampioen op de 1000 meter. 30-2 zojuist voor Jorrit Bergsma. Na 2000 meter, 2:37.10 betekent dat hij in de afgelopen ronde 2/10 terugknabbelt als het ware van zijn achterstand op het schema van Kramer. 1 seconde en 2600ste is zijn achterstand. En wat Kramer wel had, althans in de eerste rondjes, een beetje tegenstand. In ieder geval iemand die naast hem gleed op de rechte stukken. Patrick Beckett heeft Bergsma dat niet, want hij ligt al bijna 100 meter voor op Geisreiter. Rondetijd 30-2 en daarmee pakt hij nu, geen tijd op Kramer, want hij reed in deze fase dezelfde ronde.
En is hij 1 seconde en 1800ste langzamer dan Sven Kramer in deze fase van de race. Maar dan zit hij nu wel strak op die lage 30ers. Hij weet ook precies, als je maar 30-0 blijft rijden, 30-0, 30-1, 30-2, dat is goed. Dat zijn de tijden die je moet rijden. En hij is natuurlijk die marathonschaats. Hij moet in het begin even een klein beetje zoeken naar die snelheid. Maar hij weet precies wat hij wil. En het lijkt ook alsof hij in het ritme zit. Hij zit zelfs heel goed in het ritme, want hij rijdt nu een rondje 30-1. En dat zijn echte rondjes. Dan kom je iedere keer een klein beetje dichterbij. Dan nu is hij binnen een seconde ten opzichte van de race van Sven Kramer.
Eens kijken hoe hij dat nu gaat voortzetten. Die 30-3, 30-2, 30-2 en 30-1. Hij heeft de snelheid te pakken. Je ziet nu wel dat het ritme beter gevonden is. dan in de eerste anderhalve, twee ronden. Daar moet Bergsma altijd even zoeken. Nu de arm op de rug. Nu zwiert hij echt. Ook gaat hij zo heel fel weer mee met het bovenlichaam in de richting van het been dat de afzet zeg maar levert. 30-1. Ook in deze ronde weer. 30-1 betekent 14e winst op Kramer. Het verschil is maar 63 honderdste van een seconde. Hij loopt in op Kramer. En zo verhoogt Jorrit Bergsma, 31 jaar uit Aldeborn in Friesland, de spanning op deze 10 kilometer. Een aantal dagen geleden, 10 dagen geleden, vierde hij die 31ste verjaardag. Waar Kramer later dit jaar 31 gaat worden. Het zijn generatiegenoten, het zijn Friezen. En ja, daar is een 29er na 3600 meter van Sven Kramer, van Jorrit Bergsma. Wat Kramer nog niet deed, is dat hij nog in de 30ers. Doet Bergsma al wel, 14e winst. En het nog maar een achterstand van 3/10 op het schema van Kramer.
En Jorrit Bergsma rijdt al een 29er. Daar wacht Sven Kramer nog 3 kilometer mee. Dus hij zelf vroeg in de race zit hij in die rondjes 29. Hij moet natuurlijk door iedere keer een klein beetje tijd terugpakken. Maar hij zit echt in die slag, hoor. Hij heeft zo'n mooie zijwaartse afzet. Een rondje 29-8. Ja, en dan is nu voor het eerst is Jorrit Bergsma sneller dan Sven Kramer. Hij heeft hem net iedere ronde rijdt hij 1 of 2 tienden sneller. Ja, zo moet je hem rijden. Wat zijn er toch twee kunstenaars hier op het ijs, hè? Die Sven Kramer, die weet precies wat hij rijdt. En daarna komt Jorrit Bergsma. Die weet ook precies, ga ik hem net iedere keer 1 tiende ietsje sneller rijden. Hij weet precies wat ze moeten doen. En dat ziet er technisch ook allemaal nog zo goed uit. Hij gebruikt de hele breedte van de baan. Iedere keer kijk ik bij hem en denk ik, ga nou niet over die lijn heen op dat rechte eind, want dan word je gedisqualificeerd. Maar hij heeft gewoon de baan nodig, want hij wil die mooie zijwaartse afzet maken. Heel erg zijwaarts. Dat lichaam heen en weer gooien en dat been dan lang van achteren bijhalen, zodat je eventjes die ontspanning hebt, dat je op het rechte eind puur kunt ontspannen, hele mooie zijwaartse afstand kunt nemen en dat je zo lang mogelijk met weinig energie en een goede doorbloeding kunt blijven rijden.
4400 meter had hij er net, 4800 meter, daar is Jorrit Bergsma nu weer een ronde 29-9. Betekent 8600ste voorsprong op het schema van Kramer, 2/10 erbij. Ziet ook Geert Kuiper die hier Jillet Anema assisteert en even de vuist al balt in de richting van deze expert. Expert op de 10 kilometer, dat is Kramer ook, maar dat is Bergsma ook zeker. Dat zijn toch heren die laten zien dat het kijken naar een 10 kilometer en het verslag daarvan doen ook gewoon heel mooi kan zijn. Het is mooi om naar te kijken hoe Kramer rijdt, hoe Bergsma nu rijdt. Over de helft een 10e winst erbij ten opzichte van Sven Kramer. En met 6:37.47 zit hij ook maar 3 seconden boven het wereldrecord van Tedjan Bloemen. Jorrit Bergsma is tot nu toe bezig aan een prima 10 kilometer. Maar ja, dadelijk komt die fase dat Sven Kramer ging versnellen. Dat Kramer de 29ers inging. En die rondetijden heeft Bergsma zojuist even moeten verlaten. Kan die terug de 29ers in? De laatste 11 ronden gaan nu in. 5600 meter. Ja, daar is weer een 29er. De net een 30 rond, nu een 29-7. Hij loopt verder en verder uit op het schema van Kramer. Hij zit er nu meer dan een seconde onder.
Iedere ronde pakt hij dus eventjes. En Sven Kramer, kijk nog even één keer terug naar het schema. Zijn slechtste ronde tot de finish is een rondje 30-2. Die reed hij één keer alleen in de allerlaatste ronde. En daarvoor reed hij allemaal 29ers of 30-0 of 30-1. En dan rijdt Jorrit Bergsma hier rondjes 29-7. Dus dat ziet er gewoon heel erg goed uit voor Jorrit Bergsma. Rondetijd 29-7. En dan ga ik toch even weer naar een ander blaadje kijken nu. Want we gaan gewoon dat wereldrecord erbij pakken. Want in deze fase van de race van het wereldrecord van Tedjan Bloemen, die reed geen 29ers meer. Die begon allemaal 30ers te rijden. Dus de achterstand kan nu ingelopen worden en is dat wereldrecordschema komt gewoon in zicht.
In zicht, in het zicht van de Vries, van Jorrit Bergsma. En dat niet alleen, dat schema komt niet alleen in de zicht, ook zijn tegenstander. Moritz Gijsreiter is een richtpunt voor Jorrit Bergsma. Hij rijdt nog maar een paar meter achter Gijsreiter. Loopt in deze ronde ook bijna 3 seconden in. 29-7 voor Jorrit Bergsma. 8:06.66. Nog maar dik 2 seconden is hij verwijderd van het schema van het wereldrecord. Gereden in Salt Lake City. Bij die wedstrijd in 2015, november van dat jaar, was Bergsma ook. Toen ging hij genadeloos ten onder. Iedereen verwachtte dat Bergsma het wereldrecord ging rijden. Dat deed hij niet, dat deed Tedjan Bloemen wel. Gaat hij het nu op zeeniveau doen? Wat doet hij in deze ronde? Zelfde rondetijd als Kramer, 8:36.49. Het verschil blijft stabiel. 2 seconden in het voordeel van Jorrit Bergsma. Armen weer op de rug, op de kruising. Buitenbaan gaat hij uit. Hij gaat naar de binnenbaan toe en ook naar Moritz Geijsreiter. Reiter. Een grote, sterke Duitser van 29 jaar. En die gaat dadelijk gedubbeld worden. Nu al door Jorrit Bergsma. Nu al in de race. We zijn in de richting van de 7200 meter. En daar, net voor de passage van die 7200 meter, is Gijs Reiter eraan. 29-6, 3/10 winst op het schema wereldrecord.
En dat is heel fijn, hè, dat je zo 4 rondjes zo iemand voor je hebt rijden. Dat je daarheen kunt rijden. Dat je even heen gezogen wordt. Dat je even afgeleid kunt worden van die monotone rondjes. Dat is zo lekker om dan even iemand in te halen. En wat nu gaat het om, want nu heb je hem ingehaald. En nu moet je je concentraties bijhalen. Want nu moet je die rondetijden vasthouden. Nu moet je ook gewoon 29 blijven rijden. Maar het ziet er echt heel erg goed uit wat Jorrit Bergsma hier nu bezig is. Dat lichaam gooit hij heen en weer. Het begint wel een klein beetje te schudden. Maar het gaat hard hoor. Het gaat alleen maar harder. Want hij raadt nu een rondje 29-6 rijden. Wat gaat hier gebeuren? Dat wereldrecord dat gaat er zo meteen gewoon aan hoor. Dat wereldrecord gaat er echt aan als hij zo door blijft rijden. Als hij deze rondjes blijft rijden tot het eind. Dan zit het wereldrecord er gewoon in. En dan gaan we hier echt een enorme sensatie zien.
Ja, dat zou wat zijn zeggen als Jorrit Bergsma aan het einde van deze zaterdag hier in Korea in Gangneung na een lange schaatsdag ons nog trakteert op een wereldrecord. Nog 5 ronden te gaan. 10-0-6-0-9 voor Bergsma. Ja, die rondetijd klopt niet helemaal, die 27-7. Want volgens mij is de computer een klein beetje op hol geslagen. Maar 10-0-6-0-9 betekent wel dat hij op dit moment nog een dikke 1,5 seconde, 1,7 seconden boven het wereldrecord zit. Het wereldrecord van Tedjan Bloemen. Bergsma uit de bocht gekomen. Armen weer op de rug. Zoekt die concentratie weer. 8400 meter. Het rondebord staat inmiddels op 3. Daar komt Kramer aan. Bergsma, 4 ronden zijn het natuurlijk nog te gaan. Het rondebord dat telt niet goed genoeg af. Daar zit ook nog een foutje in. Ja, er worden wel wat foutjes gemaakt nu hier door de mensen van de organisatie aan het einde van deze 10 kilometer. Jorrit Bergsma moet toch echt nog minder dan 4 ronden rijden. Maar zit nog altijd op koers van een wereldrecord.
Inderdaad, het wereldrecord. Die rondetijden. Kijk naar het schema van Tedjan Bloemen. Die reed vanaf nu alleen nog maar. De ene keer reed hij nog een rondje 30-1. En daarna 30-3, 30-3 en 30-7. Dus er zit gewoon rek in. Maar Jorrit Bergsma, ja, die heeft gevochten. En die vecht heel hard. Maar ook zijn rondetijden lopen nou omhoog. Die rondetijden lopen nou omhoog. Een rondje 30-5. En dat zie je ook aan het rijden van Jorrit Bergsma. De mond gaat wagenwijd over. Dat mooie zijwaarts afzet, die is er niet meer. Het lichaam begint een klein beetje te schokken. Het is nu gewoon echt keihard vechten. En hij levert echt in als je kijkt naar het schema van Kramer. Dat loopt nu heel hard terug. Dat hebben we eerder gezien. Dat Jorrit Bergsma die breekt gewoon. Hij breekt in deze ronde 31-0. Wat gebeurt hier toch? En gaat hij ook nog gewoon die wereldtitel verspelen?
Tjongejonge, Jorrit Bergsma. Oh, kijk eens, helemaal stuk.
Armpje op de armpje erbij. Armpje nu
op de knieën.
Nou?
Waarmee die zijn knieën nog. Hij gaat echt helemaal stuk.
Helemaal stuk.
Stil in op de ronde. Kruising. In één keer is het plof.
Boom.
In één keer is die motor leeg. Dit doet wel terugdenken aan Salt Lake City en die race waarin die
iedereen
dacht, daar gaat het wereldrecord rijden. In één keer is het op. De
helemaal.
Bel klinkt voor de laatste ronde. Het is op.
Oh,
en Jorrit Bergsma.
Kijk eens.
Een ronde of 2 voor het einde. 800 meter voor het einde.
32-0.
Nu plaats voor de ronde. En dan is Sven Kramer toch de lachende tweede. En gaat Sven Kramer toch voor de tweede keer dit toernooi Jorrit Bergsma verslaan.
Jongen.
2 ronden geleden denk je, het wereldrecord kan nog. En nu in één keer is het over en is het uit. Bergsma, van vermoeidheid trekt hij nog net op tijd dat linkerbeen om de pion heen aan het einde van de kruising. Hij gaat geen wereldkampioen worden. Sven Kramer wordt wereldkampioen. Jorrit Bergsma hark naar de streep. Sven Kramer is de wereldkampioen op de 10 kilometer. En Jorrit Bergsma wordt in 12:43, 96 en een slotronde van 34-0 wordt hij tweede. Een bijzonder einde. Ja, voor Bergsma een martelgang. Op weg naar de wereldtitel, op weg naar een wereldrecord, gaat het mis. Kramer is de wereldkampioen op de 10 kilometer. Bergsma is tweede. En de Duitse Patrick Beckert eindigt op de derde plaats. En wij gaan terug vanuit Korea naar Hilversum, naar Max van Wezel en onze collega's van Argos.
NPO Radio 1. Argos.
Ja, en daar gaan we nu echt aan beginnen, aan Argos.
Elke maand peilt één vandaag de gemoedstoestand van de Nederlandse kiezers. Wat zouden ze stemmen en wat is hun stemming?
Maurice, waar gaan we mee beginnen? Meteen met de...
Ja, de peiling.
Laten we even kijken naar de peiling van Maurice de Hond op zondagochtend.
Ja, die hebben we altijd binnen.
De nieuwste peilingwijzer is er weer, waarin de verschillende peilingen zijn samengevoegd.
Maurice, jij hebt gepeild. Overdrijven we? Is het een close finish?
Welke invloed hebben peilingen op het verloop van de verkiezingen? En zijn peilingen een vloek of een zegen voor de democratie? Mag RTL alleen de vier grootste partijen uitnodigen op basis van die peilingen voor hun grote premiersdebat? Nou, over al die vragen ga ik praten met politicoloog Tom van der Meer. Hij zit in de studio in Leiden, maar is eigenlijk hoogleraar in Amsterdam. En hier aan tafel Peter Kannen, senior advisor bij INO Research en opiniepeiler al heel lang. Amerika-kenner en kersvers PvdA-lid Frans Verhagen en RTL-adjunct hoofdredacteur Pieter Klein. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. En ik begin met Frans Verhagen, want u heeft sinds een aantal weken een rubriek in de Groene Amsterdammer, waarin u de wereld als kersvers PvdA-lid bekijkt. En vorige week schreef u een stuk onder.
Kan ik je aanraden, Max? Een heel andere visie.
Lid worden van de PvdA?
Ja.
Ja, nou, een beetje te laat in mijn carrière, vrees ik. Vorige week schreef u een stuk onder de titel Peilingen zijn gif. Wat bedoelde u daarmee?
Nou, vooral dat peilingen net nadat er een nieuwe regering is opgetreden, die gaan vragen wat de mensen vinden van de partijen van in die regering, dat die een beeld geven wat onzin is, wat niet relevant is en wat de stemming vergiftigt. Dan kan Wilders halverwege een kabinet gaan roepen, ik ben de grootste, dus de regering is eigenlijk niet de vertegenwoordiging van het volk. En dat vind ik een bedreiging van de democratie.
Maar waarom bederft dat de stemming? Waarom bederft dat de democratie?
Omdat het dan. Kijk, een kabinet maakt een programma voor 4 jaar. Dan moet je ze ook 4 jaar de tijd geven om dat uit te voeren. Dat mag best tussendoor vallen, maar je moet niet na een half jaar gaan peilen. Bent u blij met wat het kabinet dit half jaar gedaan heeft? Want dat is onzin.
Peter Kannen, u schreef een stuk in Villa Media, het vakblad van journalisten. En daarin was u juist heel prijzend over peilingen. U noemde het de smeerolie van de democratie. Wat bedoelde u daarmee?
Het klopt. Ik ben het natuurlijk helemaal niet met Frans eens. Hè. Ik snap wel dat je. Eigenlijk wat Frans doet, zijn twee dingen. Het gaat over peilingen en het gaat over hoe bericht je daarover in de media. En ik snap best dat je na een half jaar dat je een beetje voorzichtig moet zijn met gelijk alles vanaf alles afbranden. Maar zijn opvatting, die ook in die column staat, wat maakt het nou uit wat kiezers tussendoor vinden? Dat is een hele ouderwetse opvatting van politiek.
Hij is ouderwets, Frans Verhagen.
Dat vind ik heel ouderwets, ja. Ja, dus dat betekent dat je mag 1 keer stemmen en dan moet je 4 jaar lang je mond houden. En dan kijken we na 4 jaar weer hoe het verder
nee,
gaat.
Nee, ik zeg je mag 1 keer stemmen en dan moet je 4 jaar lang met die stem leven. Ja. Of tussendoor als de verkiezingen komen. Ja. En dan moet je niet halverwege lopen te roepen van ik ben niet blij met het kabinet. Ja. Ik zou, volgens de peiling ben ik groter, dus eigenlijk hoort het kabinet er niet te zitten. Ja.
Maar je moet eigenlijk, denk ik, de politiek als een markt zien. Hè? Als een spel van vraag en aanbod. En het aanbod komt van politieke partijen en de vraag komt van kiezers. En met peilingen laten wij zien wat die kiezers eigenlijk vinden van allerlei onderwerpen. En dan kan het aanbod, daar kunnen de partijen op reageren. En dat is het politieke spel.
Tom van der Meer in Leiden, anders komt hij nooit aan de beurt. U bestudeert als wetenschapper die peilingen. Wat is het voor u? Gif of smeerolie?
Ja, volgens mij is het gewoon een inherent onderdeel geworden van hoe de democratie functioneert. Het belangrijkste alleen is met peilingen dat we ze moeten gebruiken waar ze goed in zijn.
En waar zijn ze goed in en waar niet in?
Beschouw peilingen als een soort van metaaldetector. Een beetje een roestige oude metaaldetector. Je loopt over het strand, je zoekt waar de schat ligt, waar echt de opinie ligt. En zo'n metaaldetector weet dan ongeveer waar de publieke opinie zit. Wat de steun is voor verschillende partijen, maar nooit precies. Dus dan moet je niet 1 dag laten terugkomen en dan net een metertje verderop die schat zien te vinden. En dan zeggen, hey, de schat is bewogen.
En dat gebeurt dat wat vaak?
Met peilingen gebeurt. Ja,
gebeurt dat te vaak?
Veel te vaak.
Geef eens een voorbeeld daarvan.
Ja, we hebben heel vaak gezien bijvoorbeeld TNS Nipo in 2012 zei dat het verschil tussen de PvdA en de VVD op de slotpeiling too close to call was. En de NRC publiceert vervolgens over dat de VVD gaat winnen. Ja, dat kan je op basis van die peiling niet doen. Kleine verschillen, dat kunnen peilingen niet. Kleine veranderingen kunnen peilingen over het algemeen niet goed aan. Grote trends over het algemeen wel. Tenminste, als we het over de kwalitatief hoogstaande peiling hebben, want er komt ook een heleboel prut voorbij, maar niet van de grote bureaus.
Pieter Klein van RTL. Ik hoor hier 2 mensen zeggen, Peter Kannen en nu ook Tom van der Meer, die peilingen zijn wel oké, maar de manier waarop de media daarmee omgaan zijn slordig.
Ja, dus?
Nou, dit is een vraag, Pieter.
Oh, oké, ik vind het nogal meevallen en ik kan me ook iets opwinden over die discussie. Als je peilingen beschouwt als een indicatie van sentiment in de samenleving en niet meer dan dat, dan is dat lijkt mij prima. En zo ga ik ermee om. Zo kijk ik iedereen die wel eens in de samenleving komt en normale mensen ontmoet, die ziet opvattingen die je hoort op straat, op de markt, in je familie, in je vriendenkring, die zie je weer spiegeld in die peilingen. En ik heb er de voorkeur voor om altijd wat dieper te kijken. Een van de peilingen waar ik echt naar kijk zijn onder meer de rapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau. Sinds 2008 rapporteren die over de onderliggende stromen in de samenleving. Welke problemen mensen belangrijk vinden.
Dan ontdekken ze allemaal dingen als hoogopgeleiden zijn anders dan laagopgeleiden.
Nou, maar het gaat ook over wat mensen bezighoudt. Wat voor soort thema's, waar ze zich zorgen over maken, waar men optimistisch over is. En daarin herken je allerlei thema's. En vervolgens, als je dat legt naast het politieke debat, dan snap je exact wat er in de peilingen gebeurt.
Maar die prutpeilingen waar Tom van der Meer het over heeft, van dinsdag stond het CDA nog op de 13 zetels, maar woensdag hebben we ontdekt dat ze op 14 zetels staan, en brengen we onmiddellijk naar buiten als breaking news.
Dat bedoelt Tom denk ik niet, hoor.
Nee, ik denk dat Peter Kalling werkt niet over
Tom
hebben,
wat zou Tom bedoelen? Zullen we Tom vragen?
Misschien moet Tom het zelf
Peter
zeggen.
Gaat zeggen wat Tom vindt.
Ja, precies. Ik denk dat Tom gaat zeggen dat onderzoek waaruit zou blijken dat de PVV de grootste is onder hoger opgeleide.
Ja, van de week waren er dus inderdaad twee van dit soort onderzoeken. Gisteren kwam er een onderzoek uit van vakbond De Unie, waaruit zou blijken dat de PVV de grootste is onder hoger opgeleide. Ja, dat onderzoek dat kent geen onderzoeksverantwoording. Dat is gehouden op een manier waar zoveel vraagtekens bij te zetten zijn. Dat gaat zo rechtstreeks in tegen allerlei onderzoeken die we al kennen. Maar ook dat wordt gewoon overgenomen op WNL en op de Telegraaf en de Post Online. En dat zijn de echte problematische onderzoeken.
En dat is wat u een prutpeiling noemt.
Ja.
Peter eens, kan ermee
eens. Ja, helemaal eens, ja.
Nee, maar kijk, ook die goede peilingen hebben volgens mij een probleem.
Frans Verhagen hoort u nu.
Het is niet, ik vind het prima om het sentiment van de bevolking te peilen halverwege een kabinetsperiode. Alleen, wat doet het ertoe?
Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, hey, is er iets in de Partij van de Arbeid aan de hand? Gebeurt er iets in de Partij van de Arbeid sinds men heeft deelgenomen aan dit kabinet? En wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat je, als je goed kijkt, zowel op inhoud als op steun, dat je dan tot voorzichtige conclusies kan komen. Het gaat niet helemaal lekker. Lijkt me een heldere conclusie.
Nou ja, of een ander voorbeeld is misschien de immigratiestromen en asielzoekers in Nederland. Kijk, als je niet peilt, dan zie je in de media vooral mensen met spandoeken en varkenskoppen. En dan krijg je het beeld dat heel Nederland tegen het opvangen van asielzoekers is. Als je een goede peiling doet, een goed onderzoek, dan zie je dat eigenlijk een heel groot deel van de bevolking daar ergens tussenin zit. Het vindt het wel acceptabel onder voorwaarden. En dat is een substantieel deel dat een falikant tegen is. En er is ook een ongeveer zo'n deel dat er best voor is. Okay, zonder die peilingen zou je dat niet weten. Nee, maar dat nuanceert het debat.
Ik vind het dan prima om te weten. Alleen je moet er niet te veel conclusies aan verbinden. Als de PvdA in zo'n peiling omlaag gaat en de PvdA gaat zichzelf dan de put in praten. Want het gaat zo slecht met ons.
Dat ligt er die PvdA zelf. Die moet met mensen gaan praten.
Nee, maar geen misverstand. Ik ben niet tegen peilingen. Ik ben er alleen maar tegen dat ze het geïnterpreteerd
worden. Maar is dat gebeurd? Je bent sinds kort PvdA-lid. Heeft de PvdA zichzelf door die slechte peilingen de put in gepraat?
Dat heb ik alleen maar van buitenaf gezien, want dat gebeurt af vanaf het begin. Een half jaar nadat het kabinet was aangetreden, werd er gepeild. Bent u het eens? Of vindt u dit kabinet wel goed? En hoe weerspiegelt zich dat in de PvdA-aanhang? Nou, ze gingen meteen naar 15 zetels, naar 14 zetels. En dan gaan ze zichzelf in de put praten,
Maar het is toch een klein beetje,
Peter Kannen?
Het is bijna een beetje sneu dat je dan doet alsof het door die peilingen komt.
Nee, dat zeg ik helemaal niet.
Wat ooit zo leuk was, is uit de hand gelopen. Dus je vond het toen de PvdA nog hoog in de peilingen stond,
dan moet je de rest er ook bij vertellen. Dat was in de tijd van de rode haan, toen wij op zaterdagmiddag met rode oortjes van de eerste keer naar Maurice de Hond zaten te luisteren.
Jan Nagel, wat een tijden.
Ja.
Ik wil even de diepte in met jullie, want je hebt het eigenlijk over drie verschillende vragen. Peilingen kunnen invloed hebben op de media, daar hebben we het al net even over gehad. Op de politici, op de politieke partijen hebben we het ook al even over gehad. En het belangrijkste is natuurlijk op de kiezers. Ik wil jullie even meenemen naar de verkiezingscampagne van 2012, de vorige verkiezingscampagne.
Ja, de voorman van de SP is op dit moment virtueel aanvoerder van de grootste partij van Nederland. Dan mag je dromen, en dus zou hij kunnen dromen, dat hij de volgende premier van Nederland kan worden. Emiel Roemer, zo is het toch?
Nog 2,5 week voor de verkiezingen. En vanavond staan ze voor het eerst tegenover elkaar. Mark Rutte, Emiel Roemer, Diederik Samson en Geert Wilders. Het zogeheten premiersdebat van RTL4.
Meneer Rutte, we gaan het dadelijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind.
Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.
Het gebeurt niet vaak dat een politieke partij in één dag in een peiling 8 zetels kwijtraakt. Maar het overkwam de SP vandaag wel.
Kijk, ik heb natuurlijk ook teruggekeken. En Dan denk ik van ja, juist op het punt van de zorg. Waar ik denk van nou, nou wil ik daar...
Nou ga ik scoren, ik druk op die bel. Rutte,
nou, niet
alleen
scoren, maar ik, kijk, ik heb hem ook letterlijk gewoon de vraag gesteld. Leg jij mij nou eens uit waarom jij vindt dat eigen risico omhoog moet?
Ja, die nieuwste peilingwijzer laat zich op dit moment goed zien als een foto van de situatie zoals die nu in de campagne is. Meneer Roemer, als je dat zo ziet van de SP, goedemorgen trouwens. Heeft u het al opgegeven?
Wat dacht jij?
Nou ja, het is nog bijna nooit gelukt dat iemand die zo'n curve weer kan omdraaien de laatste paar dagen.
Welkom thuis bij Café Dudok, bij Nieuwsuur Politiek. En vooral een hartelijk welkom aan onze twee gasten, waarvan er één na verkiezingsdag hoogstwaarschijnlijk premier wordt. De nieuwe premier. Ze zijn hier allebei. Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de PvdA.
Ja, fameuze casus uit de geschiedenis van televisiedebat en
opiniepeilingen in Nederland. En een mooi voorbeeld van wat er mis kan gaan. Want ze
van praat, Verhagen, ze praat het kerstverse PvdA-lid.
Ze praten niet meer over de inhoud, maar ze praten over wat er met de peilingen is gebeurd de dag van tevoren. En wie wat, welk, hoe zeg je dat, welk ambt heeft aangedragen gekregen, premier zou gaan worden. Daar gaat het over. Het gaat niet meer over de inhoud. Dat vind ik bezwaarlijk. Dat,
maar het is een wisselwerking
geweest. Het is de fout van de media, hoor. Dat is niet de fout van de peilers.
Tom van der Meer, wat er gebeurde, wat we net hoorden, in sneltreinvaart althans, is Emiel Roemer die dacht van, het gaat tussen Mark Rutte en mij, de strijd om het torentje. En helemaal aan het eind van de campagne ging het opeens tussen Diederik Samson en Mark Rutte.
Ik weet niet of Roemer dat dacht, maar wij de media vonden dat Roemer dat dacht.
Tom van der Meer, wat ging hier mis?
Nou ja, dat is een hele combinatie van factoren. En ja, peilingen hebben daar een rol gespeeld. Maar of dat een onterechte rol is nog maar de vraag. Er was een tijd dat het inderdaad leek te gaan om een strijd tussen de SP en de VVD wie de grootste zou worden. Wat in Nederland toch al een tamelijk bizarre vraag is om te stellen. Aangezien de uiteindelijke vraag is wie komt er in de coalitie. Vervolgens kort er een RTL-debat
gehouden. Maar daar doet wel iedereen aan mee. De media, de pijlers.
Ja,
gaat allemaal om wie komt er in het torentje.
Dat is medialogica. Die logica zien we tegenwoordig weer. Maar nu met de PVV en de VVD. Waarbij het rare dilemma nog veel groter is geworden.
Ja, want ik zag in de Volkskrant vanochtend dat wordt voorspeld dat zelfs GroenLinks-sympathisanten allemaal op Mark Rutte gaan stemmen om Wilders tegen te houden.
Dat zelfs een deel van de GroenLinks-kiezers dat zou denken om maar te voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Maar het rare is dus dat in het hele concrete geval, als de PVV de grootste wordt en het zou willen gaan regeren, dan kan het alleen maar in samenwerking met de coalitie. De enige partij die daarvoor eigenlijk noodzakelijk lijkt te zijn om de PVV te laten regeren, is nou weer de VVD. Dus om te zeggen dat de enige drakendode van de PVV de VVD is, dat negeert dat de enige koningsmaker van de PVV ook weer de VVD is. Dus het is een hele rare...
Het ligt iets ingewikkelder dan je denkt. De strijd om het torentje. Peter Kannen?
Nou, als ik even terug mag naar de fragmenten die jullie lieten horen. Ik vond het een hele mooie reeks fragmenten. En ze laten ook heel goed horen wat er eigenlijk gebeurt. En het zijn niet de peilingen die het verschil maken. Het zijn Emiel Roemer en Mark Rutte en Diederik Samsom die het verschil gemaakt hebben. Want al voor die belangrijke debatten, van RTL met name, zag je dat de PvdA een beetje aan het stijgen was. Samsom was lekker bezig, deed ook al mee aan de debatten waar Rutte en Roemer en Wilders nog niet meededen. Elke week kwamen er 1 of 2 zetels bij de PvdA. Toen kwamen die belangrijke debatten. En wat we in die debatten zagen was een ijzersterke Emiel Roemer. Een ijzersterke Diederik Samsom. Ja. En een Emiel Roemer die het niet kon bolwerken. Dat hoorden we heel mooi in dit fragment. Ja. Hij ging schutteren inderdaad. Hij had zijn cijfers, zijn feiten niet op een rijtje.
Nee, maar daarna
even mijn punt afmaken. Ja. Vervolgens zagen we na die debatten dat in de peilingen lieten wij zien wat er was gebeurd in die debatten. Ik heb destijds laten zien, mensen die het debat gevolgd hebben, die er vanaf wisten, die gingen Samsom veel hoger waarderen. Roemer veel lager. Stemde niet meer op de SP, wel op de PvdA. Dat is een effect van die debatten, wat mensen zien in de campagne. En wij laten dat zien met die peilingen. En inderdaad, vervolgens zien mensen dat het PvdA groter wordt in de peilingen, SP daalt. En dat heeft wel een effect. Ja, daar ben ik het mee eens.
Want ik zit dan gewoon op de bank te kijken en zie al die peilingen voorbij komen. En denk dan toch van, de SP wilde ik misschien wel op gaan stemmen. Maar ja, die maken dus geen enkele
losers
kans meer op het
toertje. Maar dat is later.
Is dat een probleem?
Tom van der Meer, geen probleem?
Nou ja, die peilingen hebben op een paar momenten hier invloed gehad. Maar de vraag is of dat een probleem is. Ten eerste, de uitnodigingsbeleid voor het premiersdebat van RTL 4 was mede gebaseerd op die peilingen. En het maakt uit of Samsom daar net wel of net niet voor werd uitgenodigd. Wat in die tijd er volgens mij redelijk omhing. Vervolgens zie je inderdaad dat Roemer het boetekleed aantrekt. Niet op basis van zijn gedrag bij het debat zelf, maar op basis van de uitkomst van de peiling. En daarna kon er een dynamiek ontstaan onder kiezers, dat kiezers inderdaad strategisch gaan stemmen. Of dat er een bandwagon effect kan optreden. Dat ze toch denken van ja, die ene partij doet het wel goed. Het zal wel een reden hebben. misschien moet ik dat maar wat serieuzer gaan nemen.
Ja. Maar voor Roemer spelen
al deze effecten, als ze maar hard te maken zijn, dat die keuzes terecht zijn op basis van die peilingen, vind ik het legitiem. Ja, maar als kiezers willen stemmen op basis van strategische overwegingen, is dat net zo legitiem als dat ze dat doen op basis van een verkiezingsprogramma.
Strategische overwegingen, daarmee bedoelt u, die maakt toch geen kans om in het torentje te komen. Ik neem een ander die daar wel kans op maakt.
Ja, of die maakt geen kans om een ander uit het torentje te houden.
Maar voor een politicus als Emiel Roemer dan toen, speelt dat toch een enorme rol als je elke dag Maurice de Hond en Peter Kannen over je heen krijgt met je bent weer gedaald. Daar word je toch heel erg onzeker van.
Ja, maar hij was al onzeker. Kijk, we moeten de dingen niet omdraaien. Hij was al onzeker, hij presteerde niet in die debatten. Hij leverde niet. En dat hebben de kiezers gezien. En wij hebben laten zien dat die kiezers dat hebben gezien. Dus dat is de volgorde. En er zit misschien een klein effect. Ja.
Ik wil even naar Pieter Klein.
Je voelde het ongemak al bij Roemer. En hij had toen een probleem met overtuigingskracht. En bij Samson gebeurde precies het tegenovergestelde. Je zag het electoraal verschuiven. Je voelde ook dat de stemming in het land omsloeg. Je zag een nieuwe Samson die daar stond. En hij deed gewoon overtuigend, laten we wel wezen.
Hoe is dat toen gegaan? Want u was een van de verantwoordelijken voor wie daar mocht meedoen en niet. Eigenlijk zou de PvdA helemaal niet mee hebben gedaan. Op het laatste moment is besloten, Diederik Samson mag ook komen. En dat werd opeens de enorme winnaar van het debat. Ja. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie beslissing is geweest.
Ja, het wordt ook een beetje overdreven. Kijk, in 2000...
Kom, niet te beschrijven.
In 2010 ging het aanvankelijk.
Het is een heel belangrijk medium, RTL.
Zeker, dankjewel. Maar we proberen altijd tot een faire afweging te komen. Een redelijke afweging. Dat hebben we altijd gedaan. Ooit in 2006 was het Bos Balkenende. Later is het veranderd. We kennen allemaal het verhaal over de versplintering van de politiek. In 2010 zou het gaan tussen Balkenende en Wilders. Maar wij dachten, dat is eigenlijk niet goed verdedigbaar. Toen kwam Cohen, had een spurt in de peilingen. En als runner-up nummer 4 was Mark Rutte. Waarvan we dachten, ja, het is ook raar om die uit te sluiten. Dus toen dachten we, in alle redelijkheid komen we tot 4 met dit gezelschap. In 2012, dus dat was een redelijkheidsafweging. Want je wil recht doen aan het democratisch proces. Hè? Je probeert vast te stellen, wat zijn nou de hoofdrolspelers zometeen? Nou, dat zag je in 2010. We hebben het precies hetzelfde gedaan in 2012. Waarvan we dachten, ja, het is eigenlijk niet meer verdedigbaar als de PvdA hier niet aan deelneemt. En dus hebben we toen op de valreep uitgenodigd.
Maar op de valreep, hoe beslis je dat dan? Wat is redelijk, wat is niet redelijk?
Nou ja, we hebben...
Want je draagt een enorme verantwoordelijkheid als programmamaker.
Nee. Kijk, je kiest voor een helder format. We hebben traditioneel het premiersdebat. We hebben later ook andere debatten. Het is een reeks debatten. Wij proberen te komen tot iets wat in format technische zin programmatisch aantrekkelijk is. Want je wil verschillen op inhoud en tussen personen zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Dat doe je dan het liefst met een beperkt aantal deelnemers. En je kijkt naar het democratisch proces van hoe verhoudt het zich tot elkaar en is het redelijk. En laten we wel wezen, Samson, het was duidelijk dat hij een goede sput te pakken had. Dat er weerzin groeide tegen andere partijen en dat Samson daar gebruik van maakte nadat hij zichzelf opnieuw had uitgevonden.
Ik ben dus inderdaad ouderwets, want ik zou graag willen dat verkiezingscampagnes zouden gaan over de inhoud en niet over de poppetjes.
Ja, over de inhoud.
Over de poppetjes.
Die debatten gaan over de inhoud. Die debatten zijn hartstikke inhoudelijk.
Het zijn inhoudelijker dan
confrontaties tussen personen, maar het gaat wel over inhoud. Het gaat over zowel als het gaat om identiteitskwesties, maar ook in de traditionele links-rechts tegenstelling over verdelingsvraagstukken, over economische groei, over banen, over wat voor land je wil. Dat komt echt allemaal maar heel duidelijk over het voetlicht.
Ja, meneer Vagen, de kijker of de kiezer, dat is een beetje hetzelfde geworden tegenwoordig, heeft toch ook recht op vragen als wie wil graag premier worden, wie maakt daar kans op en wie is er geschikt voor?
Wie kan ons land leiden?
Nee, we hebben geen gekozen minister-president. Dat hebben we ooit besloten om dat niet te doen. Dus ik vind dat, dat klinkt een beetje stom, maar dat is eigenlijk geen relevante vraag. En bovendien zijn lang niet alle vragen zo belangrijk, want ik herinner me ook dat Cohen de vraag kreeg wat een pak melk kost. Als ik me goed herinner, in een debat.
Dat was met Nieuwsuur, dacht ik.
Oh, oké.
Kijk vooral even terug. Onze stellingen zijn altijd inhoudelijk. Die verdelen de pijn. Die geven iedereen de kans om zijn of haar opvattingen goed over het voetlicht te brengen. En ja, we doen ook altijd ongemakkelijke vragen. Maar dat pak melk was niet van ons.
Oké.
Dat was de publieke omroep.
Ja.
Dankjewel, Max.
Ik zou graag willen dat de debatten gingen over de inhoud. Over de programma's.
Maar daar zit toch een ironie op in. Aan Tom van Meer voorleggen.
Ja,
het moet meer over de inhoud gaan, minder over de poppetjes, zegt Frans Verhagen.
Die debatten gaan al tamelijk veel over de inhoud. Daar ben ik het helemaal eens met de anderen die dat zojuist al hebben gezegd. Kiezers leren ook daadwerkelijk heel veel van die debatten. Maar als je ze nog inhoudelijker wil maken, er zit volgens mij een gedeelde verantwoordelijkheid. wanneer partijen steeds meer inzetten op het verkopen van een merk, op het verkopen van een partijleider, dat dat het centrale frame wordt van een verkiezingscampagne, moet je niet gek staan te kijken dat het succes of het falen van die ene partijleider tijdens debatten zulke grote gevolgen kan hebben.
Maar daaraan
gekoppeld, als media meer nadruk willen leggen op die inhoud, dan kan dat. Want niet alle partijen strijden om dezelfde kiezer. Wat we nu heel vaak zien is dat een partij van links en een partij van rechts met elkaar in debat moeten over een onderwerp, zich allebei heel groot op de borst kunnen kloppen, maar dat voor de kiezer niet duidelijk wordt wat nou het verschil is tussen partijen die echt in hun eigen keuzeset zitten. Dus je kan beter misschien een keer een debat houden op links en een debat houden op rechts.
Peter Kannen.
Nou ja, kijk, als je weet dat de programma's van de PvdA, GroenLinks, SP steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. We zagen vandaag bij het Kieskompas dat de programma's van VVD, CDA, nee, PVV ook steeds meer op elkaar gaan lijken. Vind je het dan gek dat kiezers afgaan op de leiders? Die leiders zijn heel belangrijk. Wil ik Roemer als mijn vertegenwoordiger van Nederland? Of wil ik op dit moment Asscher of Klaver? Wil ik Wilders of wil ik Rutte of Buma? Dat zijn hele belangrijke vragen.
Laten we even vooruitkijken, want aanstaande maandag moet RTL een beslissing gaan nemen over wie er worden uitgenodigd voor het premiersdebat van dit jaar. Complicatie is dat RTL heeft gezegd, 4 lijkt ons mooi, net als vorige keer. En dat de hele peilerswereld zegt, ja, dat wordt toch wel heel ingewikkeld dit jaar. Want CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS zitten in werkelijkheid zo dicht bij elkaar dat je helemaal niet meer kunt zeggen, dit zijn de grote 4. Pieter Klein, hoe gaat u daar uitkomen maandag?
Nou ja, wij gaan kijken naar de laatste stand in de peilingwijzer.
Peilingwijzer is het gemiddelde van alle peilbureaus van Nederland.
Ja, dat als het goed is ook de zogeheten huiseffecten van de peilers eruit filtert. En we dachten, ja, dat is het meest objectiveerbare ding wat wij kunnen verzinnen als je toch de electorale onderstroom wil meenemen. En wat we hebben gezegd is, we kijken of het verschil tussen de nummers 4 en 5, of dat wel of niet significant is.
En dan?
En op grond daarvan,
als het niet significant is, als ze te dicht bij elkaar zitten, 4
dan
en 5.
Zeg je, in feite heb je dan 2 mensen op de 4e plek, dus nodig is nodig ze allebei uit.
Ja, en nou hebben 2 partijen, de PVV en de VVD, toevallig ook de 2 grootste partijen in de peilingen, gezegd, dan komen wij niet. Wij vinden het al heel naar om met 4 man te moeten, maar 5, daar beginnen we gewoon niet aan. Wat dan?
Dat zullen we zien. Ik ga er niet op vooruit lopen. Wij denken dat wij moeten proberen een goed debat te faciliteren. We hebben in het verleden altijd gekeken naar redelijkheid. Naar redelijkheidsafweging. In 2010, toen Mark Rutte op de valreep erbij kwam. In 2012, toen Diederik Samson op de valreep erbij kwam. Wij gaan uit van redelijkheid en hopen dat mensen het debat niet gaan ontlopen. Want vergis je niet, dat is voor een heleboel mensen ontzettend belangrijk om een goed beeld te krijgen van de verschillen tussen Rutte, Wilders en de andere spelers.
Tom van der Meer, er was een bijeenkomst in Den Haag een aantal weken geleden waar opiniepeilers, wetenschappers als u, journalisten, tv-mensen allemaal over dit onderwerp praten ook. Er waren veel mensen die zeiden van dit kan RTL niet maken, 4 of 5 partijen. In werkelijkheid zijn zoveel partijen even groot, dat moet niet zo. Wat vond u daarvan?
Op dat moment was nog de keus die ook op internet bekend was gemaakt, was het idee dat er 4 partijen werd uitgenodigd, want dat was het format. En daar was veel kritiek op en terecht. Wordt voorgesteld van...
Ja, Pieter Klein zegt nu, misschien worden het er wel 5, hè?
Ja, maar sorry, mag ik even onderbreken?
Natuurlijk mag dat.
We hebben altijd gekeken naar de redelijkheid. Een afweging vorig jaar was ook, gaan wij met 2. Wij hebben wel overwogen gekozen om dat niet te doen. Was programmatisch zeer aantrekkelijk geweest. Miljoenen publiek gegarandeerd. Maar wij dachten, dat is uitsluitend het frame van zowel de VVD als de PVV. En dat doet echt geen recht aan de democratische verhouding. We zien vandaag ook onder meer de analyse in de Volkskrant.
Dus jij zegt eigenlijk, vertrouw ons nou maar een beetje. We gaan het echt wel goed doen.
Nou, we hebben het altijd fair and square gedaan. We hebben altijd faire debatten gedaan waarin iedereen een kans heeft gekregen. En wij zien nu, we zitten met de unieke situatie dat het nog nooit zo dicht bij elkaar heeft gezeten. En wij vinden dat we dat op een of andere manier in het uitnodigingsbeleid tot uitdrukking moeten brengen.
En als Wilders en Rutte zeggen, we komen niet?
Dat is hun keus. En daarna hoor je wat wij doen.
Dus dat kan ook nog een debat tussen Jesse Klaver, Sybrand Buma, Lodewijk Asscher en
Roemer.
Wie vergeet ik nog? Emiel Roemer worden, Henk Krol. En dan zonder de 2 grootste.
Theoretisch kan alles, maar ik ga nu niet zeggen wat wij wel niet gaan doen.
Ik hoor u wel iets wat mij bezorgt. Want je suggereert dat
dit is Frans Verhagen.
Je suggereert dat de VVD en de PVV niet komen, dat er mogelijk geen debat zou zijn.
Ik hou alle opties open.
Nou, dat zou ik onaanvaardbaar vinden. Want dat betekent dat de PVV en de VVD bepalen of er al of niet gedebatteerd wordt.
Dat, nou ja, uiteindelijk gaan ze altijd over de vraag of ze wel of niet, debatteren.
Nee, want zij stellen jullie een eis. En als jullie daar niet in meegaan, nou, dan komen
wat,
zij niet.
Wat moet hij doen? Ik bedoel, hij kan de mensen niet dwingen. Kan, hè?
Met de resterende debatteren.
Oh. Ja, nou ja, zij mogen ook hun eigen redactionele afwegingen maken.
Van vragen. In hoeverre speelt bij uw afkeer van hoe deze campagne lijkt te gaan lopen en uw afkeer van het gaat alleen maar om de poppetjes, mee dat uw partij, de PvdA, misschien helemaal niet meer in aanmerking komt voor een plaats bij die grote debatten?
Niet. Afkeer moet je ook niet overdrijven. Ik heb vragen bij die peilingen. En ik wijt het aan de politici en de media.
Maar dat is over gif.
Ja, maar gif neem je ook soms ook zelf in. Ik vind dat politici er veel te veel waarde aan legt. Het speelt geen rol. Sterker nog, ik denk dat mijn partijleider dan Asscher er wel eens baat bij zou kunnen hebben om niet bij die vier debatteerders te staan. Maar ik vrees dat ik in die mening tamelijk alleen sta.
Ik wou tot slot even naar misschien wel het belangrijkste, namelijk het effect van die peilingen en televisiedebatten die weer op peilingen gebaseerd zijn op de kiezer. Tom van der Meer, we hadden het even over strategisch stemmen. Dus stemmen op een partij waarvan je denkt, nou, die is groot genoeg, die maakt echt kans op regeringsdeelname. Hoe stemt u zelf? Stemt u voor de inhoud of stemt u strategisch?
Ik heb tot nu toe elke keer inhoudelijk gestemd en één keer viel dat samen met een strategische stem.
Wanneer was dat?
Ja, dat ga ik niet vertellen.
Peter Kannen, hoe stemt u? Wat geeft bij u uiteindelijk de doorslag?
Ja, ik denk dat ik vrij honkvast ben. En ik denk dat mijn antwoord erg lijkt op dat van Tom. En ik ga dat ook niet zeggen wie dat was.
Maar overigens ook heel erg belangrijk.
Ben ik dan de enige die wat zegt over waar hij voor stemt?
Nee, maar mag ik even stemmen,
het onderscheid tussen inhoudelijk stemmen en strategisch stemmen, dat bestaat ook over het algemeen niet. De meeste strategische stemmers die blijven bij een partij die bij hun keuzes zet.
Dat is ook inhoudelijk.
De meeste kiezers hebben twee, misschien drie partijen die ze overwegen.
Nou, mag ik dan een bekentenis doen? Want bij de vorige verkiezingen heb ik zelf heel lang geaarzeld tussen D66, GroenLinks, de SP en de PvdA. En het kwam absoluut door jullie als tv-makers en opiniepeilers dat ik uiteindelijk op de PvdA heb gestemd. En dat was puur omdat ik dacht van, ja, volgens iedereen is dat de enige partij die kans maakt op de regeringsdeelname. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Oh, maar
mag ik nog zeggen waarom ik
dus
ben gedaan?
Dus ik ben zo'n dom hoor die
daarop reageert. Heb je dan tegen je eigen ideeën ingestemd? Nee, toch?
Omdat ze wel een beetje bij elkaar liggen. En je dacht, D66 doet dit goed en goed.
Nee, maar
dan
wordt altijd gedaan alsof die strategische stem en die zwevende stem, alsof dat mensen zijn die maar wat doen, weet je wel, omdat die peilingen dat zeggen. Dat is absoluut niet
stem
waar.
Stem voor je idealen. En soms valt het samen met de strategische stem. Kijk, ik ben zo'n sukkel die altijd in zijn eentje probeert de verkiezingsuitslag op voorhand te corrigeren. En ik faal altijd jammerlijk. Maar het past altijd wel dicht bij waar ik op stem, past bij mijn idealen.
En ik hou van brede volkspartijen woord, en van de sociale democratie. En ik vind dat die behouden moet blijven en dat die veel stemmen moet krijgen. Dus dat is de reden waarom ik het PvdA stem.
Maar voor lof.
Mag ik jullie bedanken, alle vier, voor dit levendige debat. Hoogleraar politicologie in Amsterdam, Tom van der Meer. Frans Verhagen, columnist bij De Groene Amsterdammer en jong idealistisch PvdA-lid. Peter Kannen, senior opiniepeiler. En Pieter Klein van RTL. Dag!
NTO Radio 1.
In de Vroege Vogels Valentijn-uitzending hoort u zondag hoe vogels elkaar verleiden. De houtsnip doet het bijvoorbeeld zo. Ook ander vogelnieuws. Dit prachtige geluid van de schoolekster, wel de Bonte Piet, horen we helaas steeds minder vaak. Daarom is er een groot onderzoek gestart. Verder kan je ondanks deze winterse temperaturen tussen de sneeuw nu de mooiste en kleurigste paddenstoelen vinden. Leggen we Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren langs de Groene Meetlat en praat ik met Arita Baaiens over de spirituele natuur van Papua Nieuw-Guinea. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals reisadviezen, schoolvakanties, ouderschapsverlof en paspoort en identiteitskaart. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.
Koop je dat karakteristieke klushuis of toch die lekker praktische nieuwbouwwoning? Kiezen blijft moeilijk. De ene keer navigeer je met je hoofd en de andere keer met je hart. Mazda houdt niet van concessies. Dat bewijst de Mazda CX-3. Die kies je met je hoofd en met je hart. Mazda. Anders door jezelf te zijn.
Raphaël, Tintoretto, Lotto, Moretto, Tizian, Savoldo, Bellini. In het hart van de Renaissance. Tot en met 19 juni, Rijksmuseum Twente. Koop nu uw tickets online op rijksmuseumtwente.nl.
Ook deze week bij Plus. Douwe Egberts Aroma Rood, snelfilter of bonen. 2 pakken voor €4,49. Nu bij Plus.
Jij zegt toch altijd dat ondernemers moeten sturen op cijfers?
Ja, hoezo?
Stuur mij dan eens een goede kant op.
Kijk, daar komt de KVK in beeld.
Nou, 13 tot en met 17 februari. Week van de financiën van de KVK. Alles over financiering en geldzaken.
Inderdaad, we zijn er op 5 plekken in het land.
Goh, doet de KVK dat ook?
Kamer van Koophandel. Ondernemen doe je zelf, maar je kan ons goed gebruiken. Meld je aan op kvk.nl/geldzaken.
Streven naar perfectie is waar wij iedere dag door gedreven worden. Bij Audi stoppen we pas als het ultieme is bereikt. Maar soms gaan we nog verder. Op zoek naar dat extra puntje op de i van Audi. Met de nu zeer aantrekkelijke S-Line Editions brengen we die perfectie binnen handbereik. Ontdek het extra puntje op de i met de S-Line Editions op audi.nl. Audi. Voorsprong door techniek.